Wat is dat toch een geweldige brief, die brief aan de Efeziërs. Die eigenlijk ons denkbeeld van het christenleven op zijn kop zet. Want laten we eerlijk zijn, kijken we toch niet naar het geloofsleven als een ach, zucht en steun. En aan het eind wordt alles goed. Maar wat de Efezebrief doet, is het precies omkeren. De Efezebrief begint met het allermooiste aan het begin. En om dat duidelijk te maken, gebruikt broeder Watchmani in zijn boek de indeling zitten, wandelen en staan. Want als je zo'n boek wilt behandelen op zo'n dag als vandaag, dan heb je een inleiding nodig, een indeling nodig, een overzicht. En als je de Bijbel wil bestuderen en begrijpen, dan is het heel belangrijk om eerst te kijken waar gaat het over, het hele plaatje, en dan vervolgens inzoomen op het detail. Je zou het kunnen vergelijken met een bezoek aan Parijs. Als je naar Parijs gaat, dan kun je zeggen, ik ga naar het Louvre en ik ga naar de Arc de Triomphe en naar de Notre Dame. En dan ga je erheen en dan ga je er bezoeken. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt zeggen, ik ga eerst naar de Eiffeltoren. Ik ga eerst helemaal naar boven klimmen. En vanuit die Eiffeltoren ga ik bekijken, hoe ziet die stad er eigenlijk uit? Aha, daar is Notre Dame. Aha, daar is de Arc de Triomphe. En het is helemaal niet zo ver van elkaar. En je hebt nog een tweede ark. En die liggen op één lijn. En dan begint het beeld van de stad duidelijker te worden. En dat is eigenlijk wat we, als we de Bijbel willen bestuderen, allemaal zouden moeten doen. Dus, broeder Watchmani gebruikt een driedeling. Zitten, wandelen en opstaan. En dat betekent dat je als gelovige eerst begint met zitten. Dat is heel vreemd. Dan heb je weer zoiets vreemds wat God doet. Niet het happy end helemaal aan het eind, maar met de mooie dingen hier meteen beginnen. Maar je begint als christen met zitten. En hij legt dat uit, was me nog nooit zo opgevallen. God schiep Adam op dag 6 van de 7 dagen. En Adam die begon eerst eens even lekker uit te rusten op dag 7. En daarna pas ging hij aan het werk. Kijk eens hoe God dat doet. Als je als je christen wordt, je komt tot geloof, dan ontmoet zulke mensen, dan zitten ze vol energie. En je zou bijna zeggen, dat zijn mensen die willen meteen gaan wandelen. Maar de Efezebrief laat zien, je moet eerst gaan zitten. Je gaat om je heen kijken en je kijkt uitverkoren voor de grondlegger van de wereld. Wat geweldig. In Christus gezet. Met hem straks, de volheid van hem die alles in allen vervult. Je zit, je kijkt om je heen, je laat het op je inwerken. En ik zou niet het woord moeilijk willen gebruiken voor de Efezebrief. Ik hou daar niet zo van het woord moeilijk. Want het klinkt heel erg negatief. Ik zou willen zeggen, groots, ongelooflijk groots is het, wat hier staat. Zoals de broeder in de lezing zei, het verschil tussen religie en geloof in het Engels is do and done. Heel mooi, heel kort. Do betekent je moet doen, maar geloof betekent het is allemaal gedaan. Dat is zitten. Het is gedaan. God heeft dit gedaan. Hij heeft het allemaal uitgewerkt. Dit is zijn plan. En hij zegt tegen ons, tegen jou en mij vandaag, ga eens rustig zitten. En bekijk het eens. En wat mijn wens en gebed is, net als de broeders en zusters hier in Zwolle, is dat deze dingen groter voor ons worden. Ons hart raken. Dat we er meer van begrijpen. En als u het een of ander moeilijk vindt, dan wil ik u van harte uitnodigen om in de pauze ook mij en andere broeders aan te spreken. Het is geen enkele zin als ik hier sta, wij hier staan. U gaat naar huis, u knikt en zegt, dat was een mooie tweede paasdag, maar ik snap er nog steeds niets van. Dan hebben wij hiervoor iets verkeerds gedaan. De bedoeling is dat u begrijpt wat God wil zeggen. We beginnen dus met zitten. Dat is de eerste. En de tweede is het wandelen. En wandelen is heel simpel je leven van elke dag. Als je eerst bent gaan zitten, je hebt alles eens rustig bekeken, het hele hoofdstuk 1, 2, 3, dat geheim van God, dan ga je wandelen. Je openbaring van elke dag. En het mooie is dat Efeze heel duidelijk laat zien dat dat natuurlijk uit dat zitten voortkomt. En dan vervolgens, last but not least, daar horen we vanmiddag iets over, stand houden, staan. Het is misschien niet altijd even makkelijk, of, om het anders te zeggen, er is iemand, er zijn machten, die hebben er alle belang bij, dat dat met dat zitten en met dat wandelen niet helemaal goed gaat. En daarom heb je wapenrusting nodig en moet je leren om stand te houden. Dus je kunt zeggen, hè, als we nog steeds bovenop die Eiffeltoren zijn, op die driedeling, hè, om de Efezebrief beter te begrijpen, ga ik nu naar een tweedeling. Even de knop omzetten, een tweedeling. Die vinden we ook namelijk en die heb je nodig om Efeze te begrijpen. Want die mensen in Efeze, dat waren mensen zonder God. Die leefden als heidenen, totaal zonder God. En die kwamen tot geloof. Er is dus een leven van vroeger, van achter jou. En er is een leven van nu. En dat verschil komt heel sterk naar voren, steeds weer. Tony heeft het net al gelezen. Vroeger, toen u dood was in uw misdaad en zonde. Het leven van toen en het leven van nu. Moet je heel goed zien om deze brief te begrijpen dat er die tweedeling is en dat ze alles met elkaar te maken hebben. Om liever te zeggen, God wil graag het verschil zien tussen toen, toen ik nog zonder God leefde, en nu. En er is nog een andere tweedeling en dan neem ik u mee naar hoofdstuk 4. Zodat we met elkaar kunnen lezen als eerste hoofdstuk 4. Aan het begin. Hoofdstuk 4, vers 1. Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt, daar hebben we het, waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Weer een knopje om. Dat is een andere tweedeling. Die heeft heel veel met die vorige te maken. Dat is de tweedeling in het eerste deel van Efeze en het tweede. En het eerste is openbaring. Daar zijn we vanmorgen mee begonnen, 1 vers 17. En het tweede is de uitwerking van die openbaring. Namelijk dat wandelen waardig die roeping. Er zijn mensen die zeggen over hoofdstuk 1, 2 en 3 van Efeze, dat is theorie. Ik zou het niet willen gebruiken. Openbaring. God, die grote God die we niet kunnen zien, die vertelt ons over dingen die wij niet konden weten. Dat we nooit aan gedacht zouden hebben. Dat er een schepping is. En dat God aan ons gedacht heeft voordat er die schepping was. Dat die God zelfs jou, u, mij heeft uitverkoren. Dat is openbaring. Dat maakt het geloof zo uniek. Het christendom is een openbaring van dingen die kunnen we niet zien, aanvoelen, weten. En zeker niet in een tijd waarin je al vanaf de basisschool wordt verteld dat alles is ontstaan door een oerknal. En het is allemaal toeval. Het maakt allemaal niet uit hoe je leeft. Het is allemaal relatief. Er is geen waarheid. Je krijgt het met de paplepel, ik zou zeggen met de pollepel, ingegoten. In grote hoeveelheden. Maar het klopt niet. Dit boek vertelt ons dat er een openbaring is van God. En die openbaring heeft alles te maken met wat God ons gegeven heeft. In Christus, hebben we net gehoord. Nu, als je die openbaring op je laat inwerken, dan is het logisch dat 4 vers 1 zegt, waardig de roeping te wandelen waarmee je geroepen bent. Vroeger leerde je nog een spreekwoord en dat zei adeldom verplicht. Dat betekent, Als je een bepaalde stand hebt, een bepaalde roeping hebt, een titel hebt, als je bloed van Oranje Nassau in je aderen hebt, dan word je geacht je daarna te gedragen. Doe je dat niet, dan krijg je dat heel duidelijk te horen. Wandelen waardig de roeping. Dus die tweedeling is heel belangrijk voor die Efezebrief. En er gaat voortdurend een rood lijntje van het eerste deel naar het tweede. Want dat het woord wandelen, ik heb hier gewoon een kopietje gemaakt en ik heb me die woorden met een marker gemarkeerd over zitten en wandelen en stand houden. De eerste keer heeft broeder Tony al gelezen, is in hoofdstuk 2. Dan gaan we even terug naar hoofdstuk 2, over dat wandelen. Er staat namelijk in vers 2 dat u vroeger hebt gewandeld. Daar hebben we dat. Dat is mijn oude leven, een leven zonder God, aan die kant. Toen leefde ik zonder God. Ik was in de duisternis. Ik was misschien, ik ben een kind van gelovige ouders, maakt niet uit. Duisternis. Zonder God. Zo heb ik vroeger gewandeld. Maar nu, hoofdstuk 2, vers 10. Dat is een heel mooi vers. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid opdat wij daarin zouden wandelen. Het is de eerste keer dat we dat voor ons nu zo duidelijk zien. Hoe moet ons leven er nu eigenlijk uitzien? Nou, de staat is heel opmerkelijk. God heeft goede werken tevoren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Als ik 's morgens om 8 uur, 7 uur opsta, is er dan iemand die aan de voordeur belt en zegt, hier is een goed werk. God heeft het bereid. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat? Als God een werk bereid heeft, het is allemaal van hem, ik zei het al, done, het is gedaan. Hoe kan ik dan daarin wandelen? Daarin kan ik wandelen als ik een geest van afhankelijkheid en van gebed heb. Er zijn veel mensen, dat proef ik ook in gesprekken, die denken, christen zijn is iets wat God zo over je heen drukt, als het ware. He, zo, in die zin. Ik ben passief. Het komt allemaal van hem. Het geloof, hebben we gelezen, het komt allemaal van hem. Maar het belangrijkste is dat ik mij daarvoor openstel. Het gaat niet automatisch. Romeinen 8, vers 28, alle dingen werken mee ten goede, is geen automatisme. Als ik in mijn huwelijk vreemd ga, dan moet ik niet denken dat alles ten goede meewerkt. Zo niet. Maar als ik mij ervoor openstel, als ik mij overgeef aan die openbaring van God, aan het feit dat hij alles gedaan heeft, dan vraag ik hem, Vader, Jezus, wat is het goede werk wat ik vandaag mag doen, waarin ik mag wandelen. Ik zei het al aan het begin, wandelen is je levensopenbaring. Als je gezeten hebt, als je al die rijkdommen, al dat grootste op je hebt laten inwerken, dan ga je aan de slag. Morgen weer. Kantoor, school, werk. Hoe wandel ik nu? Als je dat meeneemt van vandaag, het gebed in je hart. Heer, u hebt een goed werk voor mij vandaag bereid. Laat me dat zien. Wilt u me dat laten zien? Dan gaan we niet de mouwen opstropen en zeggen van, ik vind dit een goed werk en ik moet naar de Bijbelschool of ik moet zus doen of ik moet zo doen. Maar dan gaan we de Heer vragen. Heer, wat is dat goede werk? Het komt van u. U bent die grote God. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het begint de eerste keer wandelen voor ons in het nieuwe leven waarin wij nu staan, is de goede werken. Tweede, wat heb ik al aangestipt, hoofdstuk 4. Wandelen waardig die roeping. Ja, als christen heb ik een roeping. Ik ben niet als die anderen. Nee. Dat maakt Efeze heel duidelijk. Er was iets als vroeger. En er is iets van nu. Zullen we zo nog naar kijken. als we ook kort aanstippen wat er in de hoofdstukken 4 en 5 staat. Dus adeldom verplicht, ja. Als christen wordt er ook naar mij gekeken. En ik weet niet of u dat is overkomen, maar het is mij niet maar één keer overkomen. Dat mensen tegen mij zeiden, Jan, dat had ik niet van jou verwacht. Dat doet zeer, maar het kan helpen. En dat is dit. Die mensen zeggen als het ware, Jan, ik heb de Efezebrief nog nooit gelezen, maar ik weet wel dat daarin staat dat jij als christen behoort zo te gedragen als een christen. En dat weten niet-christenen soms beter dan wij. Wandelen vaardig de roeping. Dan hebben we in hoofdstuk 4, vers 17... weer de link tussen vroeger en nu. Hoofdstuk 4, vers 17. Dit nu zeg ik, betuig ik in de Heer dat u niet meer moet wandelen evens als de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken. Er is echt, lieve mensen, een heel groot verschil. Moeten we gaan zien. Het verschil is heel erg groot. Tussen een leven zonder God en een leven met God. Je betekent, je wandelt niet meer als vroeger. Je bent anders. Je wordt erop aangekeken. En ik zou zeggen, laten we elkaar vandaag bemoedigen en aanspreken. Laten we profiel laten zien. Mevrouw en ik op een conferentie waren, was geloof ik 2 jaar geleden. Toen zei een broeder, wij als christenen hebben te lang gezwegen. En daarmee bedoelde hij de ontwikkeling in de maatschappij. Een maatschappij die zich in heel snel tempo ontdoet van alles wat christelijk is. Ik hou mijn hart vast. Als je naar de coalitie kijkt en wat er gaat gebeuren voor Nederland in de toekomst. Daar zie je dat die partijen misschien nog wel met de kleine christelijke partijen zaken willen of moeten doen. Maar eigenlijk liever niet. En Nederland in hoog tempo ontdoen willen van alles wat christelijk is. Laten we dit gebeuren, verheffen we onze stem. Maken we duidelijk dat we als christenen niet willen wandelen zoals de volken, ons leven van toen, maar dat God ons een roeping heeft gegeven. Nog eens een keer weer in vers 22 staat, de apostel vindt het blijkbaar belangrijk, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd. Dat is weer een dubbel beeld wat hij hier gebruikt. De oude mens en de nieuwe mens. En hij gebruikt het beeld van afleggen. Zoals je kleren aflegt. Hè, wij zeggen ophangen aan de kapstok. Maar hij, toen was het afleggen en aandoen. Dat betekent dus dat je heel concreet hier gedrag hebt wat God van ons verwacht. En dan zegt hij, en dat vind ik zo opmerkelijk. In de Efezebrief gebruikt de apostel woorden dat je denkt, ja maar Paulus, je hebt het toch net gehad over al die hemelse dingen. En dan staat er hier over die oude mens, dat hij vers 22... ten verderven gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten en dat u vernieuwd bent in de geest van uw denken. Dan gaat hij verder in vers 25, legt daarom de leugen af. Wordt toornig, vers 26, en zondig niet. Laat hij, vers 28, die een dief was, niet meer stelen. Voortdurend die tweedeling. Het leven van toen en het leven nu. En hij gebruikt hele duidelijke voorbeelden. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we kunnen liegen. Als christenen kunnen we dat misschien ook wel heel goed. We kunnen in ieder geval heel makkelijk een beeld ophouden. Dat mensen een beeld van ons hebben wat niet met de werkelijkheid overeenstemt. En daar gaat het hier over. Het gaat erover, over de wandel. Dat je 100% transparant bent. Dat je 100% leeft naar het beeld wat God heeft. Namelijk op deze aarde mensen hebben die steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat wil hij graag. Als hij dat niet zou willen, had hij ons meteen na onze bekering naar de hemel kunnen halen. Heeft hij niet gedaan. En waarom niet? Omdat hij op deze aarde mensen wil zien. Die dat laten zien, dat nieuwe leven. En het is vandaar voortdurend die tegenstelling met begrippen. Die kunnen wij volgen. Liegen, kan iedereen zich wat bij voorstellen. Dat doe je niet. Als je in de hemelse gewesten bent. In de hemelse plaatsen zit. Daarboven, daar wordt niet gelogen. Echt niet. Nee, en ook niet gestolen. Dus de maatstaf voor ons wandelen nu, voor ons gedrag, is voortdurend bezin je op je roeping. Op je positie. Op je zitten. Denk er steeds weer aan terug. Dat daar je plaats is in Christus. Laat geen vuil woord uit uw mond komen, vers 29. Valt mij op hoe vaak het hier in Efeze over onze mond gaat, over onze woorden. Lees het thuis nog eens rustig na. Opmerkelijk. Ons taalgebruik. En weet u, het verschil moet er echt zijn. Ik denk zo aan een voorbeeld van twee jonge mannen die ik heb leren kennen, die heel radicaal uit de wereld tot geloof zijn gekomen. Ze gingen ervoor met de Heer. En ik heb ze leren kennen een poosje. En wat mij opviel, is dat als je met hen heel ongedwongen zo samen was en je dronk gezellig wat en de verhalen op tafel kwamen, dan kwamen er allemaal verhalen over van vroeger. Hoe ze leefden in hun dronkenschap en over al de gein die ze vroeger hadden uitgehaald. En ze vonden die verhalen heel erg leuk. En ik had zoiets, begon mij steeds meer duidelijk te worden, maar het klopt eigenlijk niet. Het klopt niet. Het zijn dingen, daar schaam je je over, staat ergens hier in de Efezebrief. Er zijn dingen van vroeger, als het goed is, schaam je je daarover. En als je het niet doet, ook als je hier bent, je schaamt je niet over een leven van vroeger zonder God, dan moet je echt eens even met de Heer onder vier ogen gaan praten. Het is een verschil van, we gaan naar hoofdstuk 5... Daar vinden we verschil van licht en duisternis, van liefde, van wijsheid en dwaasheid. Dat zijn de begrippen die hier langskomen in hoofdstuk 5. Hier vinden we nog drie keer het woord wandelen. En de eerste keer in hoofdstuk 5, vers 2. Ik lees vanaf vers 1. Hoofdstuk 5, vers 1. Dat is volgens mij de enige keer dat het in de Bijbel staat. Wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Liefde, waar komt dat vandaan? Dat komt uit hoofdstuk 1. God met zijn zoon van zijn liefde. Wij horen bij hem. Dat betekent dat als wij wandelen, dan wandelen wij in liefde. Die liefde, die heeft de Heer Jezus laten zien door voor ons naar het kruis te gaan. Die liefde, die heeft hij laten zien door zich over te geven. En wij worden opgeroepen vandaag, als het gaat om onze levenswandel, ons gedrag, ons leven van elke dag, om te wandelen in liefde. De goddelijke liefde. De liefde die niet een liefdevolle daad beantwoordt met liefde, maar die liefde als het ware aanzwengelt, inbrengt, initieert. Denk er eens over na hoe je een situatie in je leven, een lastige situatie, helemaal om kunt keren door liefde. We hadden het onlangs over, mevrouw spraken over een situatie, een moeilijke situatie met iemand en over vergeving en over uitpraat. En we zeiden tegen elkaar, en wat als je nou gewoon de andere knuffel zou geven en zou zeggen, ik hou van je. Om de situatie een hele andere draai te geven. Om aan te geven dat het niet zo is van jij moet eerst alle titel en jota bij mij uitspreken en dan pas. Maar om de gezindheid van God. We hebben net gehoord uit Lucas 15 over de vader van de verloren zoon die met de armen wijd open stond. Om de ander aan te nemen. Wandelen in liefde. Vergeving komt overigens ook hiervoor in het tweede gedeelte. Een hele logische uitwerking van dat zitten bij hem. Het gaat opnieuw weer over praten, vers 3 en vers 4 van hoofdstuk 5. Ik geef het u mee, als u dat thuis nog eens rustig naleest. Het valt echt op in de Efezebrief, het gaat heel veel over hoe wij praten. Iets wat je mee kunt nemen naar huis. Hoe praten wij? Praten wij over elkaar? Of praten wij met elkaar? En als wij met elkaar praten, waar hebben we het dan over? Heb je dan over de Efezebrief als je bij de koffie zit? Of over een ander Bijbelboek wat je gelezen hebt? Iets wat je geraakt heeft uit de Bijbel? Of kun je er misschien niet eens over praten omdat de laatste 6 jaar je niets geraakt heeft uit de Bijbel? Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. En dan is de Efezebrief echt het allernodigste wat je hebt op je persoonlijke dieetplan, je geestelijke voedsel, om het eens helemaal in je op te nemen. 2017 gaat het meer over gezonde voeding dan ooit. En als je kijkt waarmee de mensen zich voeden, is de vraag waarmee wij ons voeden. Geestelijk voedsel? En hoe praten wij dan? Vers 4 zegt, zotte praat of lichtzinnige taal die niet gepast zijn. Vele dankzegging, we hebben het net al gehoord in deel 1. De logische uitwerking van die openbaring van God. Dankzegging. Wees dus hun mededeelgenoten niet. En dan zegt hij, en dat is de volgende keer, vers 8, waarin het woord wandelen voorkomt. U bent nu licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Lieve mensen, er is zoveel duisternis. Zoveel. Het is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb de laatste paar weken een proefabonnement gehad van 2 bekende kranten, Trouw en Volkskrant. En mij heeft het verbaasd gewoon om te zien hoe snel, ik kon de seconde bijna tellen, ik er doorheen was en het alles direct in het oud papier ging. Om te zien, hè, dat gaat het over literatuur, over de geest. Niet alleen wat voor onzin erin staat, maar echt erge dingen. Dat wordt vandaag verkocht, dat lezen we. En dat is duisternis. Het is donker en duister. En de mensen worden er alleen maar ongelukkig van. Wij zijn, vers 8, licht in de Heer. Laat het op je inwerken. Licht in de Heer. Ben je dat? En als je niet bent, als je voelt dat je geen licht hebt in je hart, ga er met de Heer over praten. Want anders kun je niet wandelen als kinderen van het licht. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, vers 11. Dat betekent dat je niet mee moet doen met. Er staat niet dat je mensen die niet gelovig zijn moet mijden als kiespijn. Dat staat er niet. Maar er staat wel dat je een hele duidelijke grens moet trekken. Dat je niet meegaat. Trek die grens en wandel als een kind van het licht. Wees anders. Als je jong bent, laat je aanmoedigen, ook vandaag. Wees anders. Ga niet mee met die stroom. En wees wijs, want dat is de volgende keer, vers 15. Hoofdstuk 5, vers 15. Kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt. Oh, wat is dat belangrijk. Kijk nauwkeurig uit hoe u wandelt. Als je nog jong bent, kan ik je heel erg aanbevelen om het boek De Spreuken eens te gaan lezen. Het is direct voor jou geschreven, in woorden van vandaag. En het begint wel met hoofdstuk 1, met iets wat je ook vandaag in de krant kunt lezen. Dan hebben ze het over zinloos geweld. En dan zegt de prediker, ga niet mee met hen. Ga niet mee, wees wijs. En dat hebben we nodig. Als je in een groepje bent en de rest zegt, zullen we die of die eens in elkaar slaan? Of in elkaar trappen? Ga niet mee. En verhef je stem of ga weg. Dat is, kijk nauwkeurig uit hoe u wandelt. Als je op school verteld wordt dat hoe jong je ook bent, je toch al wel eens ervaring moet hebben met het andere geslacht. Ga niet mee. Doe niet mee. En wees wijs. Want je leeft maar één keer. Je leeft maar één keer. En dat leven op deze aarde kun je door onwijs te zijn, door het van vroeger en nu door elkaar te halen, door verkeerde dingen te doen, kun je je leven heel erg verprutsen, maar ook je getuigenis als christen. Wees wijs. En juist nu, nu er een mainstream is, hè, dat is ook wel zo'n mooi Nederlands woord, mainstream, dat betekent 51% zegt hoe je moet denken vooral. Dat valt mij op in onze westelijke wereld, hoe hard dat gaat. En waag het niet wat anders te zeggen. Doe het wel en gedraag je anders. Ga niet mee met die stroom. Laat je niet van de wijs brengen. Dat is het onderwijs van de Efezebrief. Omdat God een heel ander plan heeft dan die vorst van de lucht, hoofdstuk 2. Want die vorst van de lucht die wil die mensen in de duisternis houden. En hij wil ze dom houden. In de tijd van internet, waarin er meer informatie ter beschikking is dan ooit, zijn de mensen, lijkt het wel, dommer dan ooit. Omdat je die informatie opzoekt die jou uitkomt. Maar niet de informatie die je aan het denken zet. En die je waarschuwt. En die zegt, kijk eens, wat doe je met je leven? Leef je nu in het heden, vandaag, met hem? Nu, deze hoofdstukken, 2, 3, 4, 5, 6, geven dus met het woord wandelen aan hoe ons gedrag zou moeten zijn. Wat ook opvalt, als je deze hoofdstukken leest, is dat het gaat over die eenheid. Daar wil ik nog wel eventjes over spreken, over die eenheid. In hoofdstuk 4, we hebben net gelezen dat we wandelen zouden, die waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En dan gaat het verder in een vers wat heel erg vaak geciteerd wordt, maar misschien niet goed begrepen wordt. Vers 3. U beijvert de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Dat vers kun je heel makkelijk misbruiken. En het wordt in die zin misbruikt dat we dan zeggen van je moet net zo denken als ik over de geestelijke dingen en doe je dat niet, dan ben je afvallig, zondig, noem het allemaal maar op. Daar gaat het hier niet over. Het gaat erover dat er een eenheid is die de geest heeft gemaakt. Wat heeft die geest gedaan? Iets heel bijzonders. Misschien niet voor u en mij zo, maar wel voor die tijd van toen. Op de Pinksterdag is die geest in de gemeente komen wonen. En wat heeft hij gedaan? Joden en heiden bijeengebracht. En het waren toen, zou je kunnen zeggen, de meest uiteenlopende twee groepen die je kon denken. Je was of een Jood, je behoorde bij het uitverkoren volk van God. Of je was een heiden, een goyim, je hoorde er niet bij. En wat die geest gedaan heeft, die heeft ze bij elkaar gebracht. Hoofdstuk 2 gebruikt het beeld van de tempel. In Jeruzalem, in het tempelcomplex, er was net buiten een tempelhuis, er was een muurtje. Er zijn er vandaag overblijfsel van teruggevonden, van die steen die in dat muurtje gemetseld was. En daar stond op, als je hier verder gaat, ik zeg het in maar even mijn eigen woorden, dan verdien je de doodstraf. En dat was voor een heiden, die mocht niet verder, dichter in de tegenwoordigheid van God komen. God heeft dat weggehaald en heeft Joden en heidenen bij elkaar gebracht om één te zijn. Nu, als je kijkt naar de christenheid vandaag, en ik zeg het met veel droefheid in mijn hart, dan is die eenheid er niet meer te zien. Ik ben heel blij dat ik op zondagmorgen die eenheid nog kan zien in dat brood. En dan herinner mij je weer aan, ik zie hem wel niet, maar God ziet hem wel. Die eenheid is er nog steeds. Nu, hoofdstuk 4 zegt dat als we ons zouden ons beijveren om die eenheid van de geest, die is er, die hoef ik niet te maken, om die te bewaren. Dus ook voor jou en mij, die opdracht, wat kunnen wij doen om niet meer verdeeldheid te zaaien, maar eenheid te bewaren. De band van de vrede. En steeds weer met het achterhoofd, deel 1, God heeft het één gemaakt. En wel de grootste verschillen bij elkaar gevoegd. En je ziet ook in de handelingen dat het niet altijd van een leien dakje ging. Het ging niet altijd zo makkelijk. Toen Petrus van het vlees moest eten, heeft hij enorm gesputterd. En toen hij later de kans kreeg om toch weer scheiding te maken, heeft hij daarvan gebruik gemaakt. Maar God wijst ons erop, bewaar die eenheid. En daar gaat het over in hoofdstuk 4. Die eenheid is er en waarom? Omdat God die gemeente wil laten groeien tot een volwassen lichaam. Hij heeft gaven gegeven. Verschillende gaven, waar zijn die ervoor? Niet zozeer dat je persoonlijk verder komt, maar hier gaat het erom dat het lichaam groeit. De Heer is het hoofd en hij wil graag een volwassen lichaam hebben. Prachtig beeld, daaraan mogen wij beantwoorden. Hoofdstuk 5 heb ik al over gehad, over die verschillende aspecten van ons gedrag, licht en duisternis en wijsheid. En dan vinden we daar, geen verrassing zou ik zeggen, vanaf vers 22, het huwelijk. Dat zijn de relaties waarmee we allemaal te maken hebben. Huwelijk, werk, gezin. Dat zijn onze directe werkterreinen vanaf vandaag, morgen, waarin we dat allemaal mogen laten zien, dat wandelen. Het huwelijk, ook niet voor niets, dat staat hier in vers 25. Dat de mannen hun vrouwen moeten liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is de maatstaf van de Efezebrief. Ben jij een man hier vandaag? Ben je getrouwd? Dan is dat jouw opdracht. Uw opdracht. Niet te wachten tot je vrouw je lief heeft, hebt. Nee, zelf beginnen. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven. Dat is onze opdracht. En als het dan over het huwelijk gaat en die man die heeft zijn vrouw lief, dan zal die vrouw er geen moeite mee hebben. Helemaal aan het eind van vers 33. Ontzag hebben voor haar. Als je hier een man bent en je hebt het gevoel dat je vrouw heel weinig respect voor je heeft, dan zou ik maar de spiegel nemen van de Efezebrief. En misschien ben je er dan wel heel snel uit waar dat aan ligt. God heeft het zo gemaakt dat wij als mannen onze vrouwen zouden liefhebben. En als we dat doen en voor hen zorgen, geestelijk zorgen, staat hier allemaal, dan zal die vrouw dat beantwoorden. Met wederliefde zal ons ook liefhebben en ook respect voor ons hebben. Als wij als mannen in staat zijn om onze vrouw ook geestelijk voedsel mee te geven, zal ze respect voor ons hebben. Want daar verlangt ze naar. Ik hoop niet dat het zo is zoals ik eens gehoord heb dat de zuster zei in het openbaar, aan mijn man heb ik niets. Er kwam gewoon een punt achter. Dan moet je ook niet verwachten als man dat je vrouw respect voor je zal hebben. Hij voedt en koestert haar, staat in dit gedeelte. Betekent dus dat je niet alleen zorgt dat ze een lekker boterham op de plank heeft, maar vooral in geestelijk opzicht voedsel krijgt. En dan vind je later de relaties ouders-kinder heeft er alles mee te maken. Met die hemelse sfeer. Sfeer van respect, van gezag, van orde. Er is een gezag, een orde die God zo gedacht heeft. Gedrag op de werkvloer, vanaf vers 5, slaven en heren. Kennen we zo niet vandaag die uitdrukking, werkgevers, werknemers, is niet veranderd. In Nederland hebben we een hele platte hiërarchie, noemen we dat. We zijn heel erg direct, is niet altijd even goed. Er mag best wel eens een beetje meer respect zijn. Weet u waarom? Als je een ander respect laat zien. Maakt niet uit wie het is. Of het je baas is, je vrouw, je kind, je broeder, je zuster. Dan laat je iets zien wat je begrepen hebt van de les van de Efezebrief. Van het grote plan. Van God die zoveel respect voor ons mensen heeft, dat hij alles gegeven heeft om ons bij zich te hebben. Dat is toch niet wat? Dat is toch geweldig? Dat is wat God doet. Hij begint met het allergrootste. Je komt tot bekering en hij ontvouwt een panorama voor ons oog. Het Louvre van bovenaf. Kijk eens. Het hele plan van God wordt voor je voeten neergelegd. En dat betekent dat God alles ervoor over heeft gehad om jou en mij te bezitten, bij zich te hebben, zodat de Heer Jezus compleet zou worden. En vanuit dat respect heeft hij zijn zoon gegeven. En de Heer Jezus heeft vanuit zijn grote liefde en respect de boodschap gebracht. Hij heeft mensen opgeroepen om hem te volgen. En dat mensen gezegd hebben nee, heeft hij dat gerespecteerd en is verder gegaan. En hij heeft geroepen. En zo heeft hij mensen bij de Vader gebracht. Dat is wat we in deze prachtige brief mogen vinden. We hebben vanmorgen gezien dat we zitten. Het panorama, al die bijzondere gedachten die hier staan. Ik wil u graag vragen om er thuis nog eens rustig na te lezen. Als je vandaag op de Eiffeltoren bent, dan ga je vanaf morgen de stad in. Om al die afzonderlijke objecten, gedachten te bekijken. Over na te denken, te bidden. Wat betekent dat? En dan ga je na, hoe kan ik wandelen in die goede werken? Wat is dat, goede werk, morgen dinsdag? Wat God voor mij heeft bereid. Hoe kan ik wandelen waardig die roeping? Waarmee God mij geroepen heeft. Als ik wandel, is er dan een verschil met vroeger? Dat is heel belangrijk. Is er een verschil met vroeger? Of is mijn christendom zo'n beetje grijs? Het hoort zwart-wit te zijn. Vroeger dit. Vroeger dood in zonden en misdaad en nu levend. De wandel. Niet zoals vroeger. En dan wandelen in liefde. Wandelen als kinderen van het licht. En wandelen in wijsheid. En die wereld waar we in leven, waar we morgen weer gewoon normaal teruggaan naar onze dagelijkse plek, heeft dit ontzettend hard nodig. Omdat de wereld dit nodig heeft, omdat Gods plan nog doorgaat, daarom wil hij vandaag door zijn woord en geest deze gedachten voor ons neerleggen. Neem het mee. Neem het op. Begrijp je niet alles, is niet erg. Ik hoop wel dat je meeneemt. Dat het heel groot is voor mensen zoals voor jou en mij. Wat een geweldige God.